Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Straks de column van Jyotika Hermsen en het laatste deel van een serie onderricht over de bodhisattvas, vandaag Manjushri. Maar we beginnen met onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, wij gaan vandaag praten over de middellange leerredes, de leerredes van de Boeddha. Die zijn vertaald door Jan de Breed en Rob Jansen. Een hele mooie uitgave van Asoka. De eerste vraag die ik je simpelweg wil stellen, middellange leerredes, wat zijn dat?
Wat het woord zegt. Jan de Breed en Rob Jansen die hebben de lange leerredes vertaald. En dat zijn dus inderdaad lappe teksten. En dit zijn, nou, niet zo lange, maar toch nog redelijk hoor. Maar omdat ze niet zo lang zijn als de lange leerredes en niet zo kort als de korte, worden ze genoemd middellange leerredes.
En dat zijn toespraken geweest van de Boeddha?
Ja, toespraken overigens niet alleen van de Boeddha. Er staan ook van Sariputra staan erin, dus ook wel van anderen. Maar het zijn teksten die behoren tot de kanon van de boeddhistische literatuur. Dus dat wil zeggen, het zijn teksten die zijn vastgesteld. Het begint al pakweg een eeuw na de dood van de Boeddha, tot en met dat ze opgeschreven worden, zeg maar twee eeuwen later. Het gelden als teksten die de Boeddha gezegd zou hebben. Het verhaal gaat dat Ananda, omdat hij altijd bij de Boeddha was, dat Ananda degene was die aan wie altijd gevraagd werd van, goh, wat vertelde de Boeddha over dit en dit en dit. En dan, en zo begint dan bijna elke sutta, dan begint Ananda, al dus heb ik gehoord. En dan komt het hele verhaal. Dus het wordt in de mond van de Boeddha gelegd, het is eeuwen later opgeschreven. En je mag dus ook aannemen dat de traditie daarbij aan het werk geweest is, van invloed geweest is. Niettemin, het is het enige wat we hebben van de Boeddha.
Jij zegt al van het is een paar eeuwen later pas opgetekend. Toch valt het op dat die teksten heel minutieus zijn. Hè? In opsommingen en heel gedetailleerde verschillen tussen de ene opmerking en de andere opmerking.
Ja, en misschien mag je daaruit wel afleiden dat de Boeddha het zo nooit gezegd heeft. Het is veel waarschijnlijker dat de Boeddha improviseerde en vertelde en helemaal niet zo opzommerig was, maar dat de traditie geprobeerd heeft om daar lijnen in aan te brengen. Dus onderverdelingen en inderdaad, het is altijd, dat is de oude, de Pali-kanon, die is heel precies. Het is vertaling uit het Pali, niet het Sanskriet. Het Sanskriet dat komt iets later. Het is ook niet de taal die de Boeddha zelf gesproken heeft. Hij sprak een bepaald soort dialect. Maar het is in Pali opgeschreven.
En dat was de taal die toen het dichtst bij stond?
Ja, het is een beetje een, ze zeggen wel, het is een beetje vergelijkbaar met het Latijn, hè, zegt Rob Jansen. Zoals het Sanskriet het, is Latijn en dan is dat Pali is een soort Italiaans. Ja, maar het Sanskriet is eigenlijk geen gesproken taal, maar een heilige taal, zoals het Latijn ook eigenlijk geen gesproken taal, maar een kerktaal geweest is.
Ja. Kan je iets vertellen over de inhoud? Wat voor onderwerpen worden er behandeld?
Heel veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld, het begint al met de wortel van alle dingen. Dus dat is een sutra en die pocht echt te zeggen van, nou kijk, in een paar bladzijden, hier gaat het over, overigens een moeilijke sutra. Het gaat over wat heet de mentale vergiften. Dus wat in ons denken ons eigenlijk letterlijk vergiftigt, ons bederft. Het gaat over, er staan soms wat psychologische teksten over angst en vrees. Over dukkha, over het lijden. Er zitten veel aanwijzingen in voor de bhikkhus over hoe zij zich moeten voorkomen, hoe zij moeten voorkomen dat ze verharden bijvoorbeeld, is er eentje. Het gaat over de waarde van eenzame plekken in het woud. Hè. De Boeddha was een bosyogi en het woud was de plaats waar men zich terugtrok voor contemplatie. Dus heel belangrijk, het belangrijkste leven. Er staan heel veel vergelijkingen in. Dat is natuurlijk ook wel weer begrijpelijk om iets duidelijk te maken. Hè, dat men een gelijkenis uit het alledaagse leven van die tijd hoort. Er zijn teksten over aandacht, hele mooie teksten. Er is een hele mooie tekst over wat nou het edele zoeken heet.
Is het misschien leuk om een passage voor te lezen? Ze zijn te lang, denk ik, om helemaal...
Ik zal even wat proberen. 205. Het is natuurlijk ook geen boek waar je met de eerste bladzijde begint en dan maar doorleest. Het is net zoals je de Bijbel, dan pak je een paar stukjes uit om iets te lezen. En dat is dit ook wel... Ik moet er natuurlijk bij zeggen dat het is weer een fantastische vertaling. En het is ook, als je het leest, ook voor jezelf, is het raadzaam om het hardop te lezen. Want zo zijn die teksten bedacht, hè, van om hardop gesproken te worden. Het is altijd een beetje uitgebreid. Hè? Ja. Enigszins langdradig is het wel. En wat, monniken, is het edele zoeken? Hierbij ziet iemand die zelf onderworpen is aan geboorte het nadeel in dat wat onderworpen is aan geboorte. En hij gaat op zoek naar het ongeboren, de onovertroffen, rust na inspanning, het nirwana. Zelf onderworpen aan ouderdom ziet hij het nadeel in dat wat onderworpen is aan ouderdom. En hij gaat op zoek naar dat wat niet verouderd. De onovertroffen rust na inspanning, het nirwana. Zelf onderworpen aan ziekte ziet hij het nadeel in dat wat onderworpen is aan ziekte. En hij gaat op zoek naar dat wat vrij is van ziekte, de onovertroffen rust na inspanning, het nirwana. Nou, dan komt hetzelfde over de dood, maar wat ook wel aardig is, dat is dat je gaat op zoek naar wat vrij is van ziekte, van vergankelijkheid, van dood. En dat heet de onovertroffen rust na inspanning. Het nirwana. Dat is wel mooi, hè? Dat,
dus dit was uit het edele zoeken.
Het edele zoeken.
Het valt mij ook op dat al die leerreden al beginnen met een vraag, hè?
Ja. Ja, er wordt een kwestie gesteld, het probleem. En dan gaat de Boeddha gaat daarop in. Soms zijn het ook discussies, hè? Vooral discussies met de Brahmanen. Daar zit ook veel tekst in. Hè? Er komt een Brahmanen die... bijvoorbeeld vraagt van, ja, dat zeg jij nou allemaal wel, maar waarop stoelt dat? He, dat je dat zegt. En nou, dan gaat de Boeddha, nou, zeg, ga maar eens rustig zitten. En dan begint een heel exposé over waarom de Boeddha het recht heeft om zo te spreken.
Ja. Dus het is altijd een interactie met de mensen om hem heen.
Ja, ik denk dat je dat ook zo wel voor moet stellen, dat de Boeddha regelmatig het woud verlaten, hè, om te gaan bedelen. Want dat was de tweede grote opdracht van die zwervende monniken. Vaak op een park, een bijgelegen park of tempeltje. Daar kwamen die zwervers ook wel bij elkaar. Daar werd er gediscussieerd onder elkaar. Soms werd de Boeddha uitgenodigd voor een maaltijd. En dan eigenlijk als dank voor de maaltijd gaf hij onderricht. En dat ging altijd op vraag en antwoord, ja, structuur, zeg maar.
Nog een passage?
Ja, dat gaat op een gegeven moment. Dat is een discussie tussen de Boeddha en een Jain. Een Jain is eigenlijk een hele verwante groepering in de tijd van de Boeddha. Mahavira was de beroemde voorganger van hen. Heel verwant, alleen ze waren veel strenger. Ze waren echt, echt ascetisch. En dat is ook wel leuk in dat stuk. Daar zegt ook een van die Jains, die zegt, geluk kan niet bereikt worden door geluk. Geluk kan alleen bereikt worden door lijden. En dan zegt de Boeddha, die zegt, ongetwijfeld zijn deze woorden in haast gesproken, ondoordacht. Bovendien is het zo dat mij op dit punt een vraag gesteld moet worden. Wie van de eerwaarden leeft gelukkiger? Koning Bhimsara van Magadha of Gautama? Nou, en dan zegt hij, dat zou ik je eigenlijk moeten vragen. En dan zegt hij, wel nu, vrienden Nigantas, dat zijn de Jains, ik zal jullie op dit punt een tegenvraag stellen. Wat denken jullie, kan koning Bhimsara zonder zijn lichaam te bewegen, zonder een woord te uiten, 7 dagen en nachten doorbrengen, alleen maar geluk ervarend? En dan zegt ze, nou nee, dat kan hij echt niet. En dan zegt hij, wat denken jullie, kan koning Bhimsara zonder zijn lichaam te bewegen, zonder een woord te uiten, 6, 5, 4, 3, 2 dagen en nachten, of zelfs maar 1 dag en nacht doorbrengen, alleen maar geluk ervarend? Zeker niet, vriend. En dan zegt de Boeddha, ik kan wel, zonder mijn lichaam te bewegen, zonder een woord te uiten, 1 dag en nacht, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen en nachten doorbrengen, alleen maar geluk ervarend. Wat denken jullie, vrienden? Als dat zo is, wie leeft er dan gelukkiger, koning Bhimsara of ik? En dan antwoorden ze, als dat zo is, dan leeft de eerwaarde Gautama gelukkiger dan koning Bhimsara. Dat is toch een prachtig stukje. Ja.
Nou, misschien is het wel leuk om even door te gaan op die gelijkenissen die je net al noemde. Want er staat achterin een heel curieuze index van gelijkenissen. Ja. En mijn oog viel op eentje dat heet de kwarkdrank. En misschien is het aardig om die alinea even voor te lezen. Dat gaat over geneesmiddelen.
Het is altijd ook keurig ingeleid door de vertalers. Hier is een vertoog over 4 soorten praktijken die men op zich kan nemen en waarnaar men zijn leven kan inrichten. Deze zijn onderscheiden in het aangenaam of pijnlijk zijn in het heden en in het aangename of pijnlijke resultaten dat ze in de toekomst opleveren. Het gaat over een praktijk, en dat is natuurlijk de meest volmaakte praktijk, die in het heden aangenaam is en in de toekomst geluk als vrucht heeft. Nou, en dat gebeurt, zegt hij, als men met geluk en plezier zich onthoudt van het doden, het nemen van wat niet gegeven is, als men zich onthoudt van seksueel wangedrag, van liegen en van roddelen, hè, dat zijn dus de grote regels, dat is een aangename praktijk die in de toekomst geluk brengt. Nou, en dan zegt hij, het is vergelijken met een bittere pompoen waaraan gif is toegevoegd, of het is te vergelijken met stinkende urine. Maar dan zegt hij, het is te vergelijken met kwark, honing, geklaarde boter en sap van suikerriet dooreen gemengd. Stel, er komt een man met bloedige diarree en men zegt tegen hem, kijk man, dit is een mengsel van kwark, honing, geklaarde boter en sap van suikerriet. Drink ervan als je wilt. Als je daarvan drinkt, dan zullen de kleur, de geur en de smaak ervan je bevallen. En nadat je ervan gedronken hebt, zul je je goed voelen. Hij drinkt bedachtzaam er bedachtzaam van en slaat het niet af. Ervan drinkend bevallen inderdaad de kleur, de geur en de smaak hem. En na ervan gedronken te hebben, voelt hij zich goed. Daarmee te vergelijken, zeg ik, is de praktijk die in het heden aangenaam is en in de toekomst geluk als vrucht heeft. Nou,
dat is toch mooi, hè?
Dat is.
Want wat ga je nu voorlezen?
Oh ja, kijk, dat is dan het slot van die sutra. En dan, staat,
hoe heet die sutra?
De grote leerleden over de leeuwenroep. Dan gaat het over de eerwaarde Nagasalama, die achter de verhevene staat en een koelte toewaait. Dat zie je dat warme India. Toen dan sprak hij het volgende tot de verhevene, hoe wonderlijk, hoe buitengewoon, heer. Terwijl ik deze uiteenzetting, over de grote leerreden van de leeuwenroep, daar ik de dharma hoorde, kreeg ik kippenvel. Welke naam draagt deze uiteenzetting over de dharma? En dan zegt de boeddha, nu je dit zegt, Nagasamala, onthoud dan deze uiteenzetting over de dharma als de kippenvel uiteenzetting. Nou, dat is toch wel fraai, hè? Het heet de kippenvel, hè? Dus dat omdat deze man daar kippenvel van kreeg, zegt, nou, hè, als je hem toch een naam vergeeft, noem hem maar de kippenvel uiteenzetting.
Tot slot wou ik je vragen, jij zei net al, van het is een hele goede vertaling wederom, want Jan de Breed en Rob Jansen die hebben dus eerder de lange leerredes vertaald en de korte. Ja. En dit is dan de kroon op hun werk. Nou schrijven zij in hun inleiding dat de vertaling nogal gedragen en nogal plechtstatig is. Maar dat ze daar bewust voor gekozen hebben om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Wat vind je daarvan? Zit dat jou in de weg?
Oh nee, maar zit helemaal niet in de weg. Ik vind het alleen maar mooier geworden daarmee. Ik vind dat ze het uitstekend doen. Ik heb ook het gevoel, ik ken zelf geen Pali en Sanskriet, dus het is ook een beetje gevoelskwestie. Maar ik heb het gevoel dat ze erin slagen om toch dicht bij het oorspronkelijk te blijven. En tegelijkertijd is het goed Nederlands, mooi Nederlands. Het is ook te lezen. Het zijn natuurlijk teksten die altijd inspanning vragen. Dit lees je niet voor het slapen gaan. Ja, het kan wel, maar het zijn teksten die nogal wat vragen van de lezer. Maar ik vind het goed te doen. En wat mij betreft, want ze hebben nog heel wat te vertalen, hoor. Wat mij betreft hoop ik dat ze lang doorgaan. En wens ik ook Rob Jansen nog een lang leven toe om dit monnikenwerk te verrichten.
Nico Tiedeman was dat. Het boek De Middellange Leerredes is verschenen bij uitgeverij Asoka. En dan nu de column van Jyotika Hermsen. Ze geeft leiding aan het Buddha Vihara Meditatiecentrum in Amsterdam.
Kerf met iedere letter de haat uit je hart. Dit geeft de oude monnik de jonge monnik als opdracht in de film Spring, Summer, Fall, Winter and Spring Again van Kim Ki-duk. Op de omslag van het kwartaalblad, het tijdschrift voor het boeddhisme, zie je de jonge monnik met een mes de hartsutra uit de houten vloer kerven. Dit is zijn opdracht. Onafgebroken moet hij doorgaan met kerven, totdat hij erbij neervalt en het mes waar bloed aan kleeft loslaat. Daar ligt hij dan, uitgeput, door begeerte, gehechtheid en hekel. Hij heeft zijn geliefde vermoord. Boosheid wordt voorafgegaan door begeerte. Je wordt kwaad als je niet krijgt wat je hebben wilt. Je ziet de jonge monnik vechten als een waanzinnige tegen zichzelf, zijn angsten en zijn verlangens. Maar hij moet nog in de gevangenis. De politie staat hem op te wachten. Toch is het belangrijkste al gebeurd. De transformatie van afwijzing naar mededogen. Hij kerfde met iedere letter de haat uit zijn hart. Hij kan zichzelf aanvaarden en hoeft geen handboeien meer om. Natuurlijk moet karma uitgewerkt worden en natuurlijk moet hij mee. Dat is de film en dat is het leven. Wat is eigenlijk mededogen? Karuna in het Pali of barmhartigheid in het christendom. De politie die met zijn eigen jas de uitgeputte man toedekt. Of de oude monnik die aan de vrouw vraagt, ben je genezen na haar seksuele uitstapje? Ja? Dan is het goede gebeurd. Dan kon je nu gaan. Geen veroordeling van seks, geen veroordeling van feiten, maar begrijpen en zien wat er gebeurt. Wijsheid en mededogen, ze gaan kennelijk samen. Mededogen is het enige wat er overbleef. Na een leven van zoeken, niet weten, hartstocht, vertwijfeling en vergelding. De steen die je aan een ander geeft, draag je mee in je hart. Die steen moet je dragen, totdat je zover bent dat je je niet meer vrolijk hoeft te maken om het leed van een ander. Zodat je de kikker niet meer op hoeft te blazen. Of de vlieg niet meer met veel genoegen uit elkaar trekt. Totdat je geen plezier meer hebt in pijn doen. Totdat je ziet, wat ik niet prettig vind, is voor een ander ook niet prettig. Berekenende valsheid leidt nergens toe. In zo'n milieu kan geen boom meer bloeien en geen mens meer leven. Totdat je geen vergelding meer hoeft te bedenken. Mededogen is het tegenovergestelde van gemeenheid en valsheid. Het is het trillen van je hart bij het zien van leed. Het is het geknakte riet niet breken en de walmende vlaspit niet doven. Het is de gehandicapte geen schop nageven en de vreemdeling niet op straat gooien. Waar zijn we gebleven? Hoeveel stenen dragen we nog mee in ons hart? Kerf met iedere zin van de hartsutra de haat uit je hart. Laat niemand een ander om de tuin leiden of wie dan ook verachten in geen enkel opzicht. Laat niemand door boosheid of kwade wil een ander schade toewensen. En of die woorden nu van Boeddha of van Jezus komen, dat doet er niet toe. Het gaat over de verhouding tussen mensen, over samenleven in vrede en gelukkig zijn. Het gaat over het aloude visioen. En daar staat ze dan, tenslotte, aan het einde van de film. Kuan Yin, het vrouwelijk symbool van mededogen. Boven op de rots. Na veel gesleep en geslijp is zij het die uiteindelijk overblijft. Grenzenloos erbarmen.
Dat was de column van Jotika Hermsen. En dan nu het vierde en laatste deel van een serie onderrichten over de bodhisattva's. Dit keer Manjushri, de bodhisattva van wijsheid. Dorothea Frank is taal- en literatuurwetenschapper en bovendien studente van Chögyal Mangkhai Norbu van de Dzogchen Community. In deze aflevering praat ze met Hans Zwart, postsorteerder en leerling van Chögyam Trungpa Rinpoche en Sakyong Mipham Rinpoche en bovendien lid van het Shambhala Centrum in Amsterdam.
In Manjushri raakt mij de eenheid van de verschillende soorten wijsheid, namelijk dat ze op alle niveaus van het bestaan opduiken. Je hebt Manjushri op het concrete niveau van een van de meest belangrijke studenten van de historische Boeddha. Dus gewoon iemand die rondloopt met vlees en bloed, die dan wel die eigenschap van bijzondere intelligentie wordt toegeschreven. Maar dan heb je het ook op het niveau van de zogenaamde yidams, waardoor je verbinding kunt maken door ook met je voorstellingsvermogen te werken, met die eigenschappen die dan aan die vorm worden verbonden. En dat lijkt eigenlijk een beetje verwarrend, al die aspecten van het hoogste, meest abstracte tot het meest concrete van iemand die je kent en kunt aanraken. Maar dit vind ik eigenlijk juist een heel diepgaande vorm van wijsheid, want zo zitten wij ook in elkaar. Dat we een lijf hebben, maar ook denken en met de meest abstracte en met de meest concrete dingen eigenlijk tegelijkertijd omgaan.
Psychologisch of mentaal gesproken kan de wijsheid van Manjushri je helpen om dingen duidelijk te onderscheiden, om helder na te kunnen denken. Dus je zou kunnen zeggen, het is het intelligente aspect van ons geest, die je in de belichaming van Manjushri kunt waarnemen. Je kan het vergelijken met het licht van de zon, waarbij je kunt zien waar je gaat of staat. Hij wordt heel vaak afgebeeld met een zwaard in de hand, wat hij boven zijn hoofd zwaait. Er wordt gezegd dat zwaardverwarring kan doorklieven, kan doorsnijden.
En het is ook een tweezijdig snijdend zwaard, hè?
Tweezijdig zwaard, dat klopt, ja. Dus aan de ene kant hij doorsnijdt de verwarring in de buitenwereld, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant van het zwaard doorsnijdt de innerlijke onjuistheden of verwarringen van het geloof in een stabiel zelf bijvoorbeeld. Verwarring is denk ik een ervaring die voortkomt uit onwetendheid, uit een misvatting.
Ik vind er zit ook een interessante paradox in, eigenlijk in die beeldspraak van dat zwaard. Want zoals Hans net zei, dat staat voor het doorklieven van onwetendheid. Uiteraard je eigen onwetendheid. Maar tegelijkertijd leidt dat onderscheiden, als het echt diep doorgevoerd is, juist tot een eenheidservaring. het moment van nu wat we hier aan het doen zijn. Dat wij hier elkaar waarnemen, dat we onszelf waarnemen, dat we de ruimte waarnemen. Dat is er. Maar als je daar geen onafhankelijke entiteiten van maakt, maar al je geestesenergie alleen maar op het er zijn en het waarnemen richt, dan kun je wel heel helder onderscheiden. Ik zie jou en ik zie Hans en ik verwissel dat heus niet. En ik zie alle kleuren en ik ruik de geuren en ik hoor alle geluiden. In een meditatieve ervaring kun je juist dat dan ook heel gelijktijdig waarnemen. En daardoor wordt dat onderscheiden en het tegelijkertijd als één grote samenhangende eenheid ervaren. Dat is dan juist hetzelfde.
Wat vind je van deze uitspraak? Als je echt iets wilt weten, dan moet je ervan houden. En als je echt van iets houdt, dan ontwikkel je de wijsheidskwaliteit van de geest.
Er wordt vaak onderscheiden, zeg maar, de meer kennende kant, of meer de onderscheidende kant, of ook meer de methode kant, en de compassie. Uiteindelijk zijn dat niet twee verschillende dingen. Wij zeggen in onze cultuur meer liefde maakt blind. Maar dit citaat zegt, liefde maakt ziend. En dat moet dan wel een wijze liefde zijn. Als het een liefde is die hetzelfde is als gewoon hebben, pakken, willen, dan...
Die maakt blind.
Maar er is een diepere liefde die ziend maakt. En dat kun je zeker ook met manuscript verbinden. Er is terecht gezegd, door pure studie, door puur begripsmatig ermee om te gaan, kom je er niet. Want deze kennis is dieper dan het normale weten. Maar het is wel een grote klemtoon op het helder, waarnemend, wakker aanwezig zijn. En niet het ergens anders zoeken.
Nu,
ja.
De afbeelding die je net liet zien van Manjushri, daar heeft hij borsten.
Daar heb ik al eerder discussies gehad, ook met mensen uit onze cultuur, dat ze zeggen, ja, maar nee, maar dat is toch een vrouw, want ik zie heel duidelijk die borsten, maar het is gewoon een schilderkundige conventie van die afbeelding, waar mannen en vrouwen erg weinig verschillend uitzien.
Beetje androgyn.
Ja.
Dat gaat trouwens ook wel voor lama's vaker, zeker voor hogere lama's, dan moet je soms ook wel eens even twee keer kijken, is dat nou een man of een vrouw? Ik weet ook van Jingokjens Rinpoche, ook dat hij zijn haar zo naar achteren had in een knot, dat hij ook bijna wel op een grootmoeder kon lijken. Hij was dan al oud, hij was al 80 zo.
Ja, was maar, ouder zijn.
Ja, dan kwam dat androgyne heel sterk naar voren. Ja. En ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft met het steeds dichter bij elkaar komen. Hè? Want compassie wordt wel traditioneel met het mannelijke verenigd of samengezien. En prajna met het vrouwelijke, de wijsheid. Maar zoals Dorothea al zei, wijsheid en compassie zijn eigenlijk hetzelfde. Komt steeds dichter bij elkaar. En in een verlichte staat is het helemaal één. Dus is het ook niet zo gek dat je uiterlijk ook steeds het mannelijke en het vrouwelijke dichter bij elkaar komt te liggen, dat je op het laatst misschien niet eens meer ziet. Is het nou een man of een vrouw?
Er is nog een diepere verbinding tussen wijsheid en het vrouwelijke aspect. En dat is juist dat van die twee kanten, zeg maar de meer methodische kant van bepaalde werken doen, bepaalde methoden volgen, dat is dan meer de mannelijke. En de wijsheid, maar dan in de hele ruime zin van intuïtieve wijsheid, dat wordt als het vrouwelijke principe gezien. En ik vind dat dat van een heel hoog dunk, heel hoog respect blijk geeft.
Ja, maar dan vind ik het toch moeilijk te begrijpen dat Manjushri, die symbool staat voor deze intuïtieve wijsheid die gebaseerd is op ervaringen in het nu, dat die als man wordt afgebeeld.
Nou, ik denk dat die wijsheid, die dan als het vrouwelijke principe gezien wordt, die is nog ruimer, nog omvattender dan Manusri is wel wat meer specifiek, die onderscheidende manifestatie van wijsheid, die dan ook met het studieaspect, met het verhelderend onderscheiden te maken heeft. En het vrouwelijke aspect van wijsheid überhaupt, dat is het intuïtieve kenvermogen, wat niet aan methode of aan begrippen is gebonden.
Je zou kunnen zeggen, Manusri voorbij.
Manusri voorbij, zou je kunnen zeggen, ja. Inderdaad, maar het omvat dat natuurlijk ook.
En de afbeelding heeft die ook een vlammend zwaard, hè? Wat is dat vlammende?
Nou, waar we het net ook over hadden, zelf noemde ik al het mededogen aspect van Manusri. Ik vond het heel goed dat de discussie daarop uitkwam zojuist, dat het inderdaad die liefde is zelf, die met liefde naar dingen wil kijken. Dat heeft ook geen ander doel. Wat ik zelf nog eerder noemde was mededogen om anderen te helpen. Dat is natuurlijk ook prachtig. Maar een nog verdere vorm van mededogen is gewoon de interesse aan zich. Of de liefde aan zich. Dat je gewoon wilt kijken, wilt weten. En ook houdt van wat je... Ja, en als je van iets houdt wil je het ook zien en beleven. Zoveel maar. En dat is het vuur wat je dus om het zwaard heen ziet.
En zou je kunnen zeggen dat dat vuur tevoorschijn komt juist door het doorklieven van je vaste patronen en gedachten?
Ja, ik denk het wel. Omdat het vuur kan, als je het zo mag zeggen, misschien ook af en toe wel eens bevriezen, als je je zoiets kan voorstellen. Maar als je in de zogenaamde blinde liefde terechtkomt of blijft steken, ja, dan komt het als het ware vast te zitten. Dan heb je misschien oorspronkelijk, was het ook wel vuur, maar het gaat zich richten en fixeren op een bepaald object en zich daarin vastbijten en dan is het niet meer warm, dan brandt het niet meer in de ware zin van het woord. De onderscheiding bestaat er nou juist in dat je merkt op een gegeven moment dat je dat aan het doen bent. En dat inzicht maakt het je dan ook weer mogelijk om je greep los te laten. En dan kan het vuur weer branden. Het is een vonkje wat weer een heel vuur in vlammen kan zetten.
En dan heeft Manjushri in de afbeelding in de linkerhand ook altijd een attribuut, hè?
Ja, ik geloof het meest algemeen is dat hij in de andere hand een boek heeft. En dat staat dan echt voor conceptuele kennis, die ook heel belangrijk is, waar in het boeddhisme heel veel gebruik van wordt gemaakt. Alle sutra's en tantra's en shastra's en teksten die je kunt bestuderen. Maar je ziet hem ook wel eens met een vaas. En dat staat meer voor het intuïtieve begrijpen. Die vaas bevattende amrita van intellect, wordt gezegd. En dat is wat minder begripsmatig begrijpen, maar meer intuïtief op een direct niveau. En je ziet hem ook wel eens met een wiel in het andere hand. En het wiel symboliseert heerschappij. Maar je ziet zich dus ook aan voordoen als een koning. Of als een principe dat uitstraalt naar de wereld en de wereld kan ordenen op bepaalde verlichte principes.
De bel heeft ook iets te maken met Manjushri, hè?
De bel symboliseert wijsheid. Dat ligt ook voor de hand, want wijsheid wordt ook altijd verbonden met openheid, met ruimte, met leegte, waarin dingen zich kunnen voordoen. En de bel is ook leeg, anders is het ook geen bel. Een bel kan juist klinken, omdat die hol is van binnen en open. Dus vandaar dat de bel een hele natuurlijke uitdrukking is van het wijsheidsprincipe. En die wordt dan ook daadwerkelijk gebruikt bij allerlei teksten, rituelen en diensten in het Vajrayana boeddhisme.
Is het gebruik van de bel een manier om Manjushri aan te roepen?
Ja, dat kan. Het zit er intrinsiek in eigenlijk. Want door het luiden van een bel, daar word je gewoon wakker van.
Als je Manjushri aanroept, hoe kun je dat doen?
Nou, één manier is dat je je eigen leraar, degene die jou het meest geholpen heeft om bij je eigen wijsheid te komen, dat je die ook in de vorm van Manusri of als een manifestatie van Manusri kunt zien. Want degene die jou in dit leven heel concreet helpt inzicht te krijgen en bij je eigen wijsheid te komen, die is belangrijker dan alle vroegere superhoge boeddha's bij elkaar. Want alleen door die leraar die jou de ogen concreet opent, heb je ook weer die verbinding naar al die andere boeddha's uit het verleden.
Kan jij er nog iets aan toevoegen, Hans?
Ja, nou, misschien over visualiseren zelf. Ja, dat wordt misschien gezien als iets heel bijzonders, als een speciale beoefening uit Vajrayana boeddhisme. Maar in feite doen we de hele dag niet anders. We kunnen ons huis herinneren, onze vrienden, onze ouders. En ook als we plannen maken, we lopen eigenlijk de hele dag door te visualiseren. En omdat we nou toch eenmaal gewend zijn om van alles en nog wat te visualiseren, is het heel behulpzaam om voor één vaste visualisatie te kiezen, die dan alle mogelijke verheven eigenschappen heeft, die onze geest kunnen verheffen en scherpte en wijsheid teweeg kunnen brengen.
Hans, jij hoort bij een Shambhala-boeddhistische organisatie. Ja. En de spirituele leider van de Shambhala-boeddhistische beweging, Mipam Jamgun Rinpoche, is een reïncarnatie van Manjushri.
Ja, nou, hij is in elk geval is hij herkend als de reïncarnatie van de vroegere Mipam Rinpoche uit de 19e eeuw in Tibet. Dat was in die tijd een van de grootste leraren. Hij werd gezien als een directe emanatie of manifestatie van Manjushri. Hij heeft enorm veel geschreven, ik geloof wel 120 boeken. En hij is zijn hele leven dus bijzonder actief geweest in het verspreiden, het ordenen en het opnieuw op schrift stellen van allerlei teksten. Dus hij was heel sterk met studie verbonden. En de huidige Mipam, dus het leider van ons centrum nu, Sakyong Mipam Rinpoche, is herkend als zijn reïncarnatie. En het is te merken omdat hij ook zich meer en meer manifesteert als een leraar in de Dharma. Dat hij dus bijzonder nauwkeurig en uitgebreide lezingen geeft en de Dharma steeds verder verheldert.
Iedereen kan het boeddhistische pad bewandelen. Op welk punt heb je nou iets aan Manjushri?
Nou, ik geloof op elk moment. Ik bedoel, het feit alleen al dat je het boeddhistische pad wilt gaan. Boeddha betekent overigens ontwaakt. Dus dat je wilt ontwaken. Je hoeft niet eens die woorden zelf te kennen. Maar het feit alleen al dat je wil weten hoe dingen in elkaar zitten. Dat je gaat zoeken. Dat je wilt opletten. Zou je al kunnen zien als een uitdrukking van je boeddha-natuur en als de activiteit van Manjushri. Dus op het allereerste begin is het er eigenlijk al. En dan op het pad zelf neemt Manjushri verschillende hoedanigheden aan en vormen aan.
Wil je daar iets over vertellen?
Ja, wat ik zei, ik denk dus in het begin is het heel abstract, manifesteert het zich meer als een intuïtie of als een verlangen misschien. En dan kom je verder op het boeddhistische pad, het tantrische pad, dan gaat Manjushri ook echt een vorm aannemen en krijgen, een gestalte. Hij wordt beschreven hoe die eruit ziet en met het zwaard waar we het over hadden. En zo wordt hij steeds meer uitgesproken en duidelijk gemaakt.
Waar ik even aan moest denken toen jij over de betekenis van de Boeddha hebt, namelijk de ontwaakte. Het heet niet de Heer, de God, de Heerser, maar degene die is wakker geworden. De naam zelf van de centrale figuren is, uh-huh, zeg maar, dat je die de ontwaakte noemt. Dat wijst dus op een wakkere, heldere geest. Ja. Dat het dus ook in meditatie of in überhaupt boeddhistische beoefening van welke aard ook daarom gaat. Niet in een soort zweverig wegzoomen, in een soort trance verzinken, weg van deze wereld, ook weg van je heldere onderscheidingsvermogen. Maar dat het steeds erom gaat om helemaal helder erbij te zijn. En dat op zich is al een soort Manjushri-achtige eigenschap.
Manjushri, kenner van de drie tijden, wekt de lotusbloesem van wijsheid in mijn geest. Geef mij de moed om niet te vervallen in de lagere visies van hoogmoed en onvergankelijkheid. Help mij om mijn gedachtenstroom en bekrompen geest te bevrijden. Laat mij de gouden warmte van de deugd voelen. Wees zo welwillend om mij de diepzinnige innerlijke betekenis van sutra en tantra te laten begrijpen. Geef mij het vermogen om bewustzijn te wekken, zodat uit de gouden helmknoppen van wijsheid grote gelukzaligheid geboren wordt.
U hoorde Dorothea Frank en Hans Zwart in een bijdrage van Sarah Marijnissen. En het is nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Dharma Centrum Karma Eusel-Ling organiseert aanstaande dinsdag een avond met onderrichten door Lama Karta. Thema is het niet-zelf en de weg naar verlichting. Het begint om 8 uur en het adres van Karma Eusel-Ling is Heuvel 1 in Vorstenbos. Nadere informatie vindt u op www.karmaeusel-ling, en dat is één woord, .org. Dus www.karmaeuselling.org. In het boeddhistisch centrum Gent geeft Dhammaketu, lid van de Westerse Boeddhistenorde, op woensdag 19 mei een inleiding tot het boeddhisme. Alle belangstellenden zijn welkom. Het centrum is gevestigd aan de Zebrastraat 37 in Gent. Meer informatie is te vinden op www.wwbo.net. In Groningen spreekt Kay Miner aanstaande woensdag over op eigen benen staan. De lezing begint om 19:30 avonds en vindt plaats in Huize Beurs op de hoek van de Volkingenstraat en de Vismarkt in Groningen. En ook op woensdag 19 mei gaat de 5e Horense Zenvierdaagse van start. Een meditatieve wandeltocht onder leiding van Dirk Horai Beemster. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u bellen met 0229-217-855. Dat is 0229-217-855. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gemaakt door Jacqueline Oskamp, Sarah Marijnissen en Ton Maas, die de eindredactie nam. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. 035-629-3191. Volgende week zaterdag in de reflecties de column van Nyung Wang Wing en het verslag van een reis die Nico Tiedeman enige tijd geleden maakte met enkele studenten naar India. Graag tot dan.